Ja, de tweede special alweer. En deze keer zit ik wederom dus niet met Henielle, maar met Tristan. Welkom.
Ja, een minder harige gast dit keer. Ja.
Iets minder blonde krullen dan Henielle.
Een heel stukje minder. Ja.
Net zo leuk volgens mij.
Ik hoop het.
Misschien leuk om te beginnen dat je jezelf even voorstelt.
Ja, ik ben Tristan. Ik ben in het dagelijks leven een dagvoorzitter en een communicatietrainer. Dus eigenlijk help ik mensen hun boodschap goed over te brengen en ook af en toe wat beter te luisteren.
Ja.
Hou zelf van lezen, van sporten. Ik ben een nieuwsgierig mens en vind het leuk om hier te zijn.
Ja, ik vind het ook heel leuk dat je er bent. Ik volg je al heel lang op LinkedIn. Ik vind de stukjes die je daarop schrijft altijd mega interessant.
Dankjewel.
En lees die met heel veel plezier. Dus toen je aanmeldde om een co-host te zijn, dacht ik super tof.
Ja, heb ik er naast mijn moeder weer een fan bij. Dat is mooi.
Heb je er in elk geval al twee.
Kijk, ja. Moet ergens beginnen.
En heel ervaren ook, want jij maakt dus inderdaad ook een podcast.
Klopt.
Dus daarin vinden we elkaar helemaal. En heb je dat weer voor?
Het kan alleen maar geweldig worden vandaag.
Dus, precies.
Met twee van deze talenten.
En Jarno van de podcast.
En Jarno, drie talenten, hè?
Drie talenten. Sorry. Ja, Jarno praat nooit in de podcast. Wij proberen het wel eens uit hem te trekken.
Ja.
Maar zoals een goede technicus hoor je hem nooit.
Ja.
Nee, probeer het nog wel eens uit te lokken. Misschien lukt het vandaag.
De stille motor achter dit geheel, hè?
Precies, ja. Maar wat leuk, hoe ken jij Noordlink eigenlijk?
Omdat ik dus trainingen geef, vaak bij organisaties, ben ik volgens mij een keer op het spoor gekomen van Noordlink, omdat dat natuurlijk een heel groot collectief is van allerlei organisaties. En ik heb zelf de master HR gedaan. Dus ook het vak van HR zit wel een beetje in mijn interessegebied. En ik heb toen met Siska een keer contact gehad en toen een presentatietraining gegeven aan, volgens mij in de week van de loopbaan, 1 of 2 jaar terug.
Oh ja, dat kan wel.
En
ja.
Toen is het dus de samenwerking en het zaadje een beetje geplant.
Ja.
En sindsdien komen jullie er niet meer van me af. Dus,
dat willen we volgens mij ook helemaal niet.
Gelukkig maar.
Want wij hebben elkaar echt goed ontmoet tijdens het congres, een tijdje terug.
Ja.
Daar was ik dagvoorzitter, toen kwam je naar me toe. Toen zei je, goh, wat leuk dat je dagvoorzitter bent, doe je dat vaker?
Ja.
En toen voelde ik me meteen betrapt, want dat is het ding van nog geen goede dagvoorzitter zijn, wou ik zeggen, maar het nog niet lang doen. Mm. Is dat je in de zaal inkijkt en alle dagvoorzitters ziet zitten en denkt, oeh.
Ja,
nu word
wat
ik op
zullen
een,
ze ervan vinden?
Ja, nu word ik op een heel ander level beoordeeld.
Ja.
Maar je was heel lief, dus dat scheelt.
Ja, nee, maar je deed ook goed. Ik bedoel, dat stukje, volgens mij heb je het in de vorige podcast ook genoemd, dat stukje dat je jezelf vergat te introduceren.
Mm-hmm.
Dat zou voor iemand die probeert te dagvoorzitten best een moment kunnen zijn waarin je dus heel wrang op zo'n podium gaat staan en gaat proberen dat te verbloemen. Maar je omarmde het gewoon heel fijn.
Ja.
En volgens mij is dat juist ook dat die verbindende factor die je dus een goede dagvoorzitter maakt. Dat je dat gewoon kan omarmen, inspelen op de situatie. En het was een heel leuk moment. Daardoor juist. Dus, ja.
Gelukkig. Ik heb veel vragen gehad. Ik had laatst een LinkedIn-post online gezet met die foto dat ik dus met mijn armen wijd sta.
Mm-hmm.
En ik kwam thuis in Emma op verjaardag en zei iemand, goh, wat sta jij daar als een of andere messias voor de club?
Ja.
Dus toen mocht ik even uitleggen wat ik daar aan het doen was. Maar,
je was het evangelie aan het verkondigen.
Ik was van de dagvoorzitter zijn.
Ja.
Maar hoe ben jij daarbij gekomen? Hoe ben je ooit dagvoorzitter geworden?
Ja, vraag die ik vaak krijg, want veel mensen weten niet eens dat het een beroepskeuze kan zijn, zeg maar,
nee?
Dat je je brood mee kan verdienen. Ik ben in mijn studententijd eigenlijk gelijk begonnen met ondernemen.
Mm-hmm.
Dat is niet altijd succesvol geweest, maar ik deed in ieder geval mijn best. En een van de dingen die ik deed om de beurs ook iets meer in lijn te maken met de grootheid van mijn ambitie was heel veel aan pitchwedstrijden meedoen.
Oh.
Weet je, ik wilde natuurlijk van alles en nog wat doen, maar met de studentenbeurs kun je ook maar zoveel.
Ja.
Maar pitchwedstrijden, daar was vaak nog wel wat geld op te halen.
Ja.
Dus ik heb heel veel pitchwedstrijden meegedaan, het hele land doorgegaan. Daar gelukkig ook wat geld weten te vergaren, dat dan vervolgens weer in die business kon.
Mm-hmm.
En op den duur kreeg ik de vraag van de organisaties waar ik langskwam van, joh, wat doe je dat pitchen leuk? En ik vond het ook echt leuk, dus ik stak er veel tijd in. Kun je de volgende lichting niet een pitchtraining geven? En zodoende, dat een paar keer gedaan en dan wat vaker het podium op. En toen kreeg ik op den duur ook de vraag van, kun je niet ook een keer dagvoorzitter zijn bij ons event? Bij het volgende pitch-event bijvoorbeeld.
Ja.
En dat heeft denk ik 2-3 jaar gewoon een beetje aan de zijlijn was dat iets waar ik af en toe aan meedeed. En op een gegeven moment dacht ik van, het begint verdraaid veel op werk te lijken. Misschien moet ik er dan ook maar geld voor gaan vragen en er werk van gaan maken.
Ja.
En dat is denk ik nu 2 jaar geleden geweest dat ik die knoop voor mezelf mentaal heb doorgehakt. En dat is gelukkig goed gegaan. Dus heel dankbaar dat ik dat werk mag doen, want ik vind het ontzettend leuk.
Ja, en wat is die mentale knoop dan die je doorgehakt hebt? het idee van ik ben goed genoeg, ik heb genoeg ervaring om dit mijn werk te kunnen noemen? Of?
Nou, die mentale knoop was vooral van ik ga daar goed genoeg in proberen te worden. Want ik zag dus dat die snabbel, dat lukte wel. Van nou ja, af en toe klus je hier, klus je daar. En dat vond ik hartstikke leuk. En dat werd ook wel gewaardeerd. Toen dacht ik van nou, het lijkt me echt vet om dit gewoon te kunnen doen.
Ja.
Als ding, zeg maar. En toen, nou, 2 jaar geleden de knoop doorgaan, ik van oké, ik ga me echt even proberen op te trekken aan de mensen om me heen die ik ken die in het vak zitten. Ik ga me wat meer inlezen. Ik ga het gewoon beter voorbereiden. En ik ga die lat gewoon proberen te verleggen.
Ja.
En dat... Dat is over de afgelopen 2 jaar een beetje geweest waar ik onder andere mee bezig ben geweest. Ja.
Ja, want ik vond het wel mooi wat je tegen me zei op het congres. We hadden het erover dat jij zei, ja, het is altijd eerst even een stijgende lijn. Als je begint als dagvoorzitter, dan daalt hij een beetje en dan uiteindelijk gaat hij weer omhoog.
Ja.
Is dat het punt dat hij naar beneden gaat? Ik denk dat dat voor mij heel erg is dat je dus inderdaad ziet dat andere dagvoorzitters het anders doen dan jij.
Mm.
Of... ik denk dat ik ook wel de klussen heb gedaan, maar het dan nog helemaal geen dagvoorzitterschap noemde.
Mm.
En pas wanneer je dat noemt, heb je een referentiekader van andere dagvoorzitters.
Ja.
En ligt de lat in één keer een stuk hoger. Is dat de correlatie waar jij het over hebt, met dat het dan even dat je over de piek heen gaat?
Ja, het is, je kan hem een beetje spiegelen op het Dunning-Kruger effect. Van in het begin weet je niet wat je niet weet.
Dat
en daardoor sta je best wel ontspannen op zo'n podium.
Ja.
En kun je best goed een 7 of een 7,5 scoren. Omdat je gewoon, je weet ook nog niet wat je niet weet.
Nee.
Dus je staat er gewoon met het idee van, nou, volgens mij gaat het goed en prima. En je maakt je niet druk. En die ontspannenheid, dat biedt een hoop ruimte voor authenticiteit. En daarmee voor verbinding met je publiek.
Mm-hmm.
En dan kun je het best goed doen. Vervolgens, als je dus inderdaad die knoop doorhakt van, oké, dit wil ik nu echt doen. Dan ga je ineens opletten.
Ja.
En dan zie je ineens van, wow, maar ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik mee bezig ben. En dat betekent niet dat je het niet kan, maar je bent je ineens bewust van je onkunde.
Ja.
En dan ga je even door zo'n vallei van, oh, de twijfel en het overdenken en in die stress dan van alles vergeten en misschien die natuurlijke flow wat meer in de weg zitten.
Ja.
En op den duur bouw je dan weer wat genoeg referentiekader op en wat vertrouwen met het feit dat je het kan en de dingen die je hebt geleerd, die zijn wat meer paraat. Die kun je op het moment wat sneller inzetten.
Mm-hmm.
En dan kom je weer terug en dan kom je voorbij die 7,5.
Ja.
Want dat is denk ik wel nodig. Als je gewoon in die fase blijft van, oh, ik zie het allemaal wel, dan kom je ook nooit voorbij die 7,5. Je moet een keer door die mangel heen om ook die volgende stap te maken naar die 8, die 9 of misschien zelfs die 10.
Ja, ja, om een stukje ontwikkeling door te maken die dan toch wel nodig is.
Ja.
En heb jij dat punt dan al gehad, dat je van de 7,5 toch even naar beneden ging?
Ik denk dat ik nu weer op de 7,5 zit. Laat ik bescheiden blijven. Nee, ik ben door de grootste onzekerheid van, oh mijn hemel, waar ben ik mee bezig? Daar ben ik wel doorheen. Maar ik zie nog genoeg ruimte voor verbetering. Ik bedoel, alleen al in het noorden hier zijn er een hoop hele toffe dagvoorzitters van ik denk van, ja, die doen het echt wel goed. En elke keer als ik ze zie, dan denk ik, oh, dat ga ik ook even beter goed gestolen dan slecht bedacht, zeg maar.
Even een mentale notitie van wat je daar weer geleerd hebt.
Dus ja. Altijd ruimte voor verbetering.
En wat heb je gedaan om daar doorheen te komen, om weer in die stijgende lijn te gaan?
Vaak doen. Gewoon toch maar het podium kruipen en ook veel gewoon proberen te netwerken en te levelen met de dagvoorzitters om je heen. Of de mensen die op het podium staan, dus sprekers of nou ja, mensen die met grote groepen werken.
Ja.
En dan ontwikkel je wat meer comfort daarin. En dan ontdek je weer een beetje wie je zelf bent en kun je daar ook wat meer trouw aan blijven als je op zo'n podium staat.
Ja, dat is ook zo. En dus naast de dagvoorzitter maak je je eigen podcast.
Ja.
Wat voor podcast is dat?
Eigenlijk een hele brede podcast. Mensen vragen me vaak van, joh, waar gaat het dan over?
Mm-hmm.
Ja, eigenlijk van alles. Ik ben, zoals ik ook al zei in het in de intro, een nieuwsgierig mens. Dus eigenlijk iedereen die een verhaal heeft of een soort van vonkje heeft waarvan ik denk, oh, interessant,
mm-hmm.
die is welkom. En dat zijn dan echt lange gesprekken, omdat ik gewoon echt wil weten hoe het zit. Maar dat kan een atleet zijn, dat kan een coach zijn, dat kan een dagvoorzitter zijn, dat kan een spreker zijn, dat kan een academicus zijn, dat kan iemand van de gemeente zijn, dat kan eigenlijk echt van alles en nog wat zijn.
Mm-hmm.
Zolang er maar een soort van prikkelend verhaal achter zit.
Ja.
En dat zijn de gesprekken die ik tot nu toe heb gevoerd.
Ja, heel tof. Ja, wat ik zei, ik volg je op LinkedIn. Dus ik zie het vaak voorbij komen. Maar je treft ook hele, hele mooie mensen, denk ik, om te interviewen.
Nou, dat is fijn om te horen.
Ja.
Dat is, naast mijn moeder weer een fan.
Dus, naast mijn moeder. Ja. En hoe doe je dat? Benader je ze gewoon met de vraag, hey, ik maak een podcast en ik vind jou een tof... Ja, ik denk dat er een tof verhaal te halen valt. Ik vind jou, wat je doet, vind ik heel mooi. Wil je met mij een aflevering opnemen? Of moet je ook wel eens harder trekken om iemand achter een microfoon te krijgen?
Het ligt denk ik een beetje aan hoe druk de agenda's zijn van de mensen die je wil spreken.
Mm-hmm.
Sommige mensen die zijn gewoon echt al weken vooruit volgeboekt.
Ja.
En dan moet je echt even gaan stoeien met ze van oké, ze vinden het misschien wel leuk, maar wanneer kan het?
Ja.
Maar meestal gaat het inderdaad zo. Of ik tref iemand in levende lijven en ik heb een kort gesprekje met ze. En ik noem dan al van, hey, volgens mij is het echt wel iets waar we over door kunnen praten. Zou je het leuk vinden als? Maar het kan ook zijn dat ik via getipt word door iemand die zegt van, oh joh, ik sprak laatst iemand die zou goed zijn voor je podcast. En dan, nou, dan ben ik ook wel gewoon zo moedig om te zeggen, nou, ik stuur ze wel een berichtje en ik kijk wel of ze het leuk vinden.
Ja.
En meestal is het wel zo, ja. En soms kan dan de agenda wat moeilijk zijn. En heel zelden heb je ook mensen die zeggen, oh nee, dat is niet iets voor mij. Of mm-hmm. niet nu. En dat is ook prima.
Ja, dan volgende keer beter.
Precies.
Ja. Nou, in de podcast die Henielle en ik maken, hebben we altijd wat vaste rubriekjes. Ik heb je van tevoren al even gebriefd.
Ja, ik was gewaarschuwd. Ja.
Je was gewaarschuwd. Zullen we er gewoon eentje doen?
Let's do it. Ja.
Waar zullen we mee beginnen?
Ja, het zijn er maar twee volgens mij, dus 50-50.
Ja, schaamte op de werkvloer?
Ik vind het goed.
Want ik heb je natuurlijk gevraagd, goh, schaamte op de werkvloer is iets wat wij vaker bespreken.
Ja.
Omdat het gewoon, nou ja, mooi is om over die schaamte heen te komen en het er met een ander over te hebben.
Ja.
Zorg voor herkenning. En nou ja, ik ga niet liegen, ook voor hele leuke verhalen.
Ja.
Dus je hebt even na kunnen denken.
Ja.
Wat kwam er bij jou boven toen je aan het onderwerp dacht?
Ja, dat is natuurlijk een hele recente. Dat is natuurlijk het makkelijkste, omdat het nog vers in je geheugen zit. Maar ik was laatst, mocht ik dagvoorzitter zijn bij een tweedelige hackathon in de gemeente het Hoge Land.
Mm-hmm.
Over de gebiedsontwikkeling in de Eems-Delta. Dus daar komt een heel groot nieuw bedrijventerrein bij. En daar moest over nagedacht worden van hoe gaan we dat doen in harmonie met de omgeving. Zodat mm-hmm. er niet gewoon grote grijze dozen komen en dat de omgeving denkt, wat nu dan?
Ja.
Dus er waren een hoop knappe koppen bij elkaar gekomen. En we hadden de eerste hackathon-sessie gehad. Er waren leuke ideeën uitgekomen. En in de follow-up-sessie waren de twee winnende ideeën weer samengekomen. Dus die dag hadden we de twee groepjes apart gezet. Dat was een beetje mijn rol. Ik was daar een beetje aan het modereren.
Mm-hmm.
En in één groepje liep het echt, nou, geweldig. Die hoefde je echt helemaal niks meer bij te sturen. Gewoon laat ze lekker hun ding doen en dat komt goed.
Mm-hmm.
Ander groepje kwam niet helemaal op gang. Het liep niet helemaal lekker. Je zag dat er wat... Een aantal mensen waren die wat makkelijker op de praatstoel gingen zitten. Een aantal mensen die dingen wilden zeggen, maar er niet echt een woord tussen kregen.
Oh, ja.
En het verzanden een beetje in praten over in plaats van echt dingen gaan doen. En daar was die sessie wel voor bedoeld. Dus op den duur dacht ik, nou, even een dagvoorzittersinterventie. We gaan het even oplossen. En ik benaderde een van de groepsleden die dus wat meer, nou, voor mijn gevoel, op zijn handen zat.
Mm-hmm.
Ik zeg, joh, zou je het niet leuk vinden om bij die andere groep aan te sluiten? Ik had het idee dan wordt de dynamiek hier wat beter.
Ja.
En dan kan hij zijn ei daar ook wat meer kwijt. Nou, win-win.
Ja.
Nou, al snel merkte ik dat hij dat niet...
Dat hij daar helemaal niet ervoor
op de manier zoals ik dat bedoeld had.
Oei.
Hij dacht echt, wat maak je me nou? Ga je mij nu zeg maar hier uitpakken, terwijl ik hier probeer de lieve vrede te bewaren? Hij zag het meer als een soort van, de meester komt even het probleemkind uit de klas.
Ga jij maar naar het andere groepje.
Ja, ga jij maar naar het andere groepje.
Ja.
Dus ik heb me daar eigenlijk doodgeschaamd. Ik dacht, oh, crisis, dat was niet de bedoeling. En gelukkig heb ik het wel even over gehad met hem. Van, oh joh,
zo bedoelde ik
excuses,
het helemaal niet.
Zeg maar. Dat was niet mijn gedachtegang. Laat me je uitleggen wat ik bedoelde.
Ja.
En toen is de dag volgens mij verder goed gegaan. Maar dat was wel even een zweet van je hoofdveeg momentje. Je denkt, oh ja.
En wat is jouw eerste reactie dan? Rode wangen en denken, oh, hoe red ik me hier uit? Of,
nou, ik denk...
Daar hebben die pitchtrainingen van jou, denk ik, wel baat bij gehad. Dat je denkt, oké, nu moet ik even...
Ja, pompen met die handel.
Ja.
Nee, dat was inderdaad wel even zeilen bijzetten en denken, oké, en nu dan?
Ja.
En uiteindelijk tegen hem gezegd van, nou, blijf inderdaad bij die groep zitten. We gaan het zo meteen even omwisselen. Ik ben naar de organisatie gegaan. Ik heb het even benoemd. Ik heb gezegd van, joh, hoe staan jullie erin?
Mm-hmm.
Wat zouden jullie nog uit deze dag willen halen? Want we hebben ook niet superveel tijd meer.
Ja.
En toen tot een bepaalde conclusie gekomen van, nou, oké, we gaan het zo en zo verder oppakken. We benoemen even wat er is gebeurd. En nou ja.
Ja.
We hebben het er gewoon even over met z'n allen. En toen was er weer een kumbaya momentje op het eind. En toen was het helemaal prima.
Helemaal goed gekomen, geen kwaad bloed.
Uiteindelijk wel.
Gelukkig
ja.
maar.
Ja.
Ja. Oh, ik kan me wel heel goed voorstellen. Ja.
Ja.
Ja, ik heb er ook nog even over nagedacht. Wat mijn schaamte op de werkvloer dingetje is. Ik denk... Ja, ik betrap mezelf op nogal een slechte gewoonte. En dat is wanneer ik iemand tijdens een netwerkevent tegenkom waarvan ik... niet helemaal weet wie het is. En vooral ze heel proactief mij benaderen. En dan al iets te amicaal met me omgaan. Hey, hoe is het? En hoe gaat het met je? Lang niet gezien.
Ja.
Ik kan dan dus niet gewoon voor reden vatbaar zijn en zeggen... oh, help me even op weg, omdat ik dan eigenlijk niet weet wie het is. Maar dan gaat een soort showfactor in mij aan. En dan denk ik, oh, nu moet ik dus net doen alsof ik jou ken. Ik durf niet toe te geven dat ik eigenlijk even niet weet wie er voor me staat. Want dan heb ik een heel vaag beeld. Maar dan weet ik niet precies de puzzel te leggen.
Ja.
En elke keer werk ik mezelf ermee weer zo in de penarie.
Ja.
Want dan denk ik, als ik nou gewoon toe had gegeven... hey, sorry, ik heb een drukke dag gehad. Ik weet even niet waar ik je moet plaatsen. Dan was het helemaal prima geweest.
Ja.
En nu ben ik dan zo'n heel gesprek bezig met de puzzel leggen. Welke vragen moet ik dan... Het wordt een soort spelletje. Welke vragen moet ik dan nu stellen... zodat ik weet waar je werkt en waar we elkaar van kennen... en hoe lang het geleden is dat we elkaar dan voor het laatst gezien hebben?
Ja, alles behalve het gewoon even op de man of de vrouw vragen. Zeg maar van...
alles behalve...
Kun je me even vertellen, want ik schiet even blanco, zeg maar.
Ja, stom, hè?
Ja.
Ja. En ik doe het ook omdat ik denk ik niet uit de hoogte wil klinken. Want ik vind... ik weet even niet wie je bent, kan ook overkomen als gewoon, nou, hè, ik zie zoveel mensen, je hebt geen indruk op
me gemaakt. Wie ben jij dan, hè?
Ja. Wie, hè? Dus ja, nee, misschien uit angst daarvoor dat ik dan maar zo'n stom spelletje mentaal ga voeren met tactische vragen. Het is een soort van, wie ben ik, weet je wel, dat je de bordjes naar beneden klapt.
Ja.
Maar elke keer sta ik dan weer inderdaad met rode wangen, bezweet, een gesprek te voeren.
Dan,
ja, het is zo hard werken.
Ja.
Waarvoor?
Ja.
Waarvoor? Ja.
Had je dat op het laatste congres ook, dat je zo'n interactie had?
Nee, ik denk het niet. Nee, nou, want ook, ik denk deels ook omdat je natuurlijk in de organisatie zit.
Hmm.
Dus wel mensen die naar me toe kwamen, dat ik gewoon wist van gezicht. Ik denk, oh, je bent een trainer of je geeft vanmiddag een workshop. Dat helpt natuurlijk wel dat je weet wat de gastenlijst is.
Ja.
Maar vaak genoeg dat het me nog wel overkomt. En ik heb nu dus met mezelf afgesproken. Gaan we niet meer doen. Gewoon even zeggen, kun je me even op weg helpen.
Nou, als je eruit bent hoe je daarmee omgaat, dan hoor ik het ook graag.
Ja, want het is herkenbaar.
Ach, het mooie is en het minder mooie is, ik ben natuurlijk super herkenbaar. Herkenbaar hoofd.
Ja.
Dus mensen die zien mij één keer ergens een jaar geleden op een event en ik praat 30 seconden met ze.
Ja.
En dat die geheugen is best wel verankerd, omdat ik gewoon een soort van opvallend uiterlijk heb.
Mm-hmm.
Dan zien ze mij een jaar later weer. En is het inderdaad, hey, Tristan, wat leuk dat je hier de dag voor zit. En dan denk ik,
hey.
Jij, weet je? En ik speel dat spelletje dan ook gewoon mee. En inderdaad, met al die pitch-ervaring, dan bluff je jezelf er een beetje doorheen. Maar het is vet hard werken. Terwijl je gewoon zegt van, hey, je moet me even helpen. Niet om het een of het ander, maar waar hebben we elkaar gezien?
Ja.
Nou ja.
Er is niks mis mee. En toch doen we het niet.
Nee, ja.
Wat denk je? Ik vind dat helemaal psychoanalyseren vind ik dan mega interessant. Waar denk jij waar dat vandaan komt?
Nou ja, ik kan alleen een uitspraak doen over mezelf, denk ik. Maar ik voel me dan inderdaad, wat jij zegt, van je wil niet uit de hoogte overkomen. Van, oh, ik ben blijkbaar belangrijk voor jou, maar jij niet voor mij, of zo.
Ja.
En het stomste vind ik nog wel, ik wil dat enthousiasme niet tekort doen.
Nee.
Dus iemand is vet enthousiast en blij, dan denk ik, ja, maar dat wil ik even behouden. Want ik gun je gewoon dat je lekker blij bent.
Ja.
En als ik dan zeg van, maar sorry.
Je wil de ander geen rotgevoel geven.
Ja. Ja, dat kan dan ook een soort van inbraak doen op dat enthousiasme waar ze mee aankomen zetten. En dat vind ik vooral lastig.
Ja, nou dan komt het wel weer uit een mooie plek, in elk geval.
Zo heb ik het nu wel verwoord, ja. Misschien is er ook een hele kwade intentie die ik... Nee. Het is inderdaad, je gunt mensen gewoon dat ze blij zijn. En dan wil je niet doorheen prikken.
Nou, dan houden we het daar gewoon op.
Precies.
Een ander rubriekje wat we dus vast doen is je week in cijfers. Dus iets wat tijdens je week gebeurd is in een cijfer vatten. En of ik moet al gokken wat het is, of je vertelt gewoon wat het cijfer is. Wat is jouw cijfer deze week?
Het is een cijfer voor aankomende zondagavond, kerstmisavond.
Oeh.
Ik heb van mijn moeders kant van de familie de traditie om met elkaar kerst te vieren, met de hele familie.
Mm-hmm.
Maar dat is niet zo vanzelfsprekend, want die moeten uit vier verschillende landen komen.
Vier verschillende landen?
Ja, dus we vieren zondagavond kerst met mensen uit vier verschillende landen. En niet alleen dat, maar ook vier generaties.
Oh, wauw.
Dus mijn opa en oma, mijn ouders, die laag, ik en mijn zus en de kinderen van mijn zus.
En hoe kan het dan? Dat vier landen...
Ja, die vliegen gewoon naar Nederland toe. En dan.
Maar jouw familie heeft gewoon veel verschillende achtergronden? Of dan weer vriendinnen van?
Mijn zus woont in Israël met haar man en kinderen. Mijn oom woont in Portugal en mijn tante woont in Zambia.
Cool.
Dus die kant van mijn familie is heel erg geïnternationaliseerd.
Dus ze komen uit Nederland, maar zijn daar voor werk, voor liefde? Zijn ze daar ooit naartoe
gegaan? Ja, werk, liefde, noem het op.
Mooi.
Ja.
Ook wel weer heel erg leuk.
Ja, superleuk.
Maar dus natuurlijk ook enige planning dus. Want die vier landen die breng je niet zomaar bij elkaar.
Nee, dat zijn beste vluchten en dat kost ook wel wat.
Ja.
Weet je, een vlucht Zambia, dat is niet
zo
van Groningen-Leeuwarden, maar dat kost echt wel even wat.
Ja.
Maar ja, wel een momentje voor dankbaarheid. Dus twee keer vier landen en vier generaties.
Mooi.
Die het nog samen mogen vieren. Dus,
En heel mooi dat je één moment hebt tijdens het jaar dat je elkaar in elk geval even in levende lijven ziet.
Ja, zeker. Dat is echt al, dat zijn fijne avonden altijd.
Ja, zoek je ze ook wel eens op? Ga je ook wel eens daar naartoe?
Mijn zus wel.
Ja.
Dat is ook omdat ze nu die kleintjes heeft.
Mm-hmm.
Daar probeer je dan wel heen te gaan. Ik ben inmiddels al een tijdje niet meer geweest, omdat ze ook wat vaker naar Nederland is geweest de afgelopen jaren. Mm-hmm. Mijn oom en tante die hebben de neiging ook om zelf nog wel wat te verhuizen.
Oh.
Dus, en vaak ook best wel ver.
Mm-hmm.
Dus dat is me nog niet echt gelukt. Om, nou ja, voordat ze in Zambia woonden ze bijvoorbeeld in Myanmar. En ze hebben een tijdje in Australië gewoond.
Oh, wauw.
En nou ja, dus het is moeilijk om ze achterna te gaan soms.
Om ze bij te houden.
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Oh, heel tof. Ik heb nagedacht over mijn cijfer en dat is 3.
3.
3, ja.
Vertel.
En dat is dat deze week maar 3 afspraken telt. En dat is eigenlijk best wel uniek. Want
zo.
Ik kan best wel een volle agenda hebben. Veel, ja, gewoon team overleggen, bedrijfsbrede overleggen en dan nog alle andere afspraken die je plant. Maar deze week doen we bij Noordlink iets nieuws. Namelijk een focusweek. En eigenlijk zijn heel weinig kaders meegegeven aan deze focusweek. Behalve dat alle standaard afspraken eruit gaan. En collega's zich dus echt even kunnen focussen op hetgeen wat eigenlijk al een hele tijd op het to-do-lijstje staat, maar waar je nog niet aan toegekomen bent. Dus dat is heel erg tof. Zorgt ook voor enige onduidelijkheid.
Mm.
Want ja, mag je nu dus wel of niet een afspraak met elkaar inplannen? En wanneer zien we elkaar dan?
Ja.
En al die heerlijke gesprekken wanneer je eens een keer van de gebaande paden afgaat.
Mm.
Maar ik vind het wel lekker. Dus 3 afspraken en dat voelt best oké.
Okay. Nou, dat is netjes.
Ja, en dan na de kerstvakantie gaan we even overleggen hoe deze focusweek was. En of hij voor herhaling vatbaar is.
Wat leuk dat jullie de roer even omgooien.
Ja, zeker.
Wie weet hou je er wat aan over, ja.
Ik hoop het, ja. Ja, want het is toch makkelijk, hè, om te verzanden in de wekelijkse overleggen die toch al staan.
Ja.
Dingen al heel snel een meeting te noemen en dan veel te lang samen zitten. Ook al heb je punt al lang gemaakt. Dus ja, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen.
Ja, praten over dingen doen in plaats van ook tijd nemen om de dingen te doen waar je over gepraat hebt.
Precies, ja. Dus nu gewoon lekker dingen doen.
Ben je iemand die makkelijk ook in deep work, als dus de kalender leeg is, dan alle to-do'tjes eruit beukt?
Nou, vandaag is dus de eerste dag en ik merk dat ik het best wel moeilijk vond om überhaupt even te focussen. Want je zet toch automatisch je mailbox open. De communicatie-mailbox hier bij Noordlink gaat dan ook open.
Mm.
En eigenlijk is het dan heel makkelijk om heel reactief te werk te gaan. Mm. Dus mailtjes beantwoorden, een collega die langsloopt en even je hulp ergens bij nodig heeft. Om daar dan meteen maar in te springen.
Mm.
Ik vind het eigenlijk best onwennig. Oh. Ja, om echt even de tijd te nemen om ergens vol mee bezig te gaan. Maar als ik dan eenmaal bezig ben, dan is het wel heel lekker.
Dat is lekker, ja.
En dan vind je een flow die ik dan, ja, anders eigenlijk bijna nooit vindt, denk ik.
Ja.
Ik denk dat ik hem dan met name nog heb wanneer ik thuis werk. Omdat je dan niet de gezellige factoren hebt van collega's die even langskomen voor een praatje.
Ja.
Of lunch om een bepaalde tijd. Wat hier heel gezellig is. Maar het kan er ook voor zorgen dat je net even dat taakje niet af hebt kunnen maken.
Ja, ja, ik herken hem hoor. Het is inderdaad, als je een beetje in die modus komt van, oh, ik zal het maar even brandjes blussen noemen. Van inderdaad, mailtje en babbeltje en ditje en datje.
Mm-hmm.
Dan is het moeilijk om even in die deep work te komen van, oké, schouders eronder en even knallen.
Ja.
Ik had laatst ook zo'n moment dat ik zo'n week had gehad, die ook een beetje zo aan elkaar gereigd, ja, net nietje was, zeg maar.
Mm-hmm.
En op de zaterdag maakte ik me gewoon even kwaad. Ik dacht, draait, het staat nou al zo lang op mijn to-do-lijst en in 2 uur doe je gewoon de hele week aan to-do's.
Is het gedaan.
Omdat je gewoon even, hup, actie op de taxi.
Ja. Maar dat is toch heel vaak met dingen. Ik heb ook to-do's die ik dan steeds weer in mijn kalender verschuif naar de week erop. Omdat dan in mijn hoofd het inmiddels al een heel groot iets is geworden.
Ja.
En uiteindelijk begin je aan die mail of aan dat campagneplannetje. En dan inderdaad in 1,5 uur staat het.
Ja.
En dan denk je, goh, zie ik hier nou al 4 week tegenop.
Ja.
Zonde eigenlijk dat het dan zo groot wordt in je hoofd.
Ja. Het is een lastige balans. Ik ben benieuwd hoe de focusweek uit gaat pakken.
Ja. Nou, iemand die we natuurlijk ook even kunnen vragen naar hoe zijn focusweek verloopt is Henk. Laten we even bellen met Henk.
Gaan we doen.
Hey Gerrit. Hey Gerrit.
Hey Henk met Nicole.
Hoi.
Hi, ik zit hier met Tristan.
Hallo.
Want we zijn.
Hoi, dag. Hoi.
We zijn de podcast aan het opnemen en waar Tristan en ik het net over hadden was dat wij deze week een focusweek hebben.
Ja.
Hoe bevalt jouw focusweek tot nu toe?
Focus, want ik heb de focus nu op de kraan, want ik ben geladen nu momenteel.
Oh, je bent nu aan het laden met de vrachtwagen?
Ik ben nu aan het laden.
En hoe ziet dat eruit? Neem ons eens mee.
Ik heb nu 16,5 ton en ik moet tot 32 ton, 33 ton.
En wie houdt dat en in de gaten?
Dat hou ik zelf in de gaten. Ik heb een metertje op mijn dashboard staan. En ik heb met de spiegels heb ik de kraan. En rechtsvoor staat een collega die staat een half uur pauze te maken. En linksvoor staat een collega die wil hier straks ook in. Dus het kan zijn dat ik tijdens deze podcast even het moet onderbreken om even de kraan te verplaatsen of om even een kaart uit te lezen. Maar goed, het werk gaat gewoon door.
En hoe ziet de rest van jouw week eruit? Wat ben je van plan voor de Focus Week?
Ik denk dat Focus Week is ook vooral bedoeld om dingen af te maken. Hè? Dat je niet helemaal vol plant met afspraken. En dat je zeg maar alles wat je regulier hebt, daar stop je even mee. Mm-hmm. En kijk van wat heb ik te doen? Wat is het belangrijkste wat ik deze week doe? Of dit jaar nog afrond? En daar heb je dan ook de tijd voor. Als je je agenda vol hebt geprikt, dan wordt het lastiger om daar tijd en aandacht voor te hebben.
Dat is ook zo. En wat staat er op jouw lijstje? Waar kom je al een tijdje niet aan toe?
Waar ik een tijdje niet aan toe... Nou, dat klinkt heel stom. Ik kom eigenlijk gewoon overal aan toe.
Ah, nou, heb je het goed voor elkaar.
Ik heb eigenlijk die focusweek ook helemaal niet nodig. Ik heb heel veel gaten in mijn agenda. Ik denk van, wat doe ik dan?
Ja, jij bent gewoon altijd gefocust aan het werk. Zou dat het zijn?
Nou, dat is toch niet helemaal waar. Ik heb focus, die kun ik heel snel door het veranderen en verplaatsen en dergelijke. Maar dat is, zo gaat dat.
Nou, fijn. Dan moeten we maar even een voorbeeld nemen aan jou en hoe je agenda inplant.
Ja. Ja, dus. Nou, dat is, dus ik heb, gewoon wat normale dingetjes. Ik moet even in de gaten houden van... Dat geen collega's in de weg staan. Want er staan hier inmiddels 4 vrachtwagens. En ze mogen niet op mij wachten. Dat snap je natuurlijk ook wel. En er komt een vrachtwagen van die andere kant aan. Die mag hier eigenlijk helemaal niet langs. Ha! En staan hier de Drentse Veenkolonie. We staan hier onder allerlei windmolens. En er liggen ook bieten.
Ja.
En dat is wel een mooi gezicht. Dit is ook wel een sluiproute voor ander vervoer. Boomrooibedrijf Oving, die rijdt hier langs. Nou, die heeft hier echt niks te zoeken, want er staat echt geen boom hier.
Ik voel een nieuwe podcast fragmentje aankomen. Henk aan het werk, want dit is humor, man. Gewoon Henk die dingen doet.
Ja.
Ja. Gewoon... Ik neem jullie gewoon even live mee.
Live mee wat je meemaakt. Ja, want normaal is het natuurlijk al bellen met jou op de vrachtwagen, maar dan rij je vaak nog. En nu ben je dus echt hard aan het werk. Ondanks dat je pauze hebt.
Ja, maar... Vrachtwagenrij is gewoon hard werk, hoor.
Dat geloof ik.
Dat is eigenlijk, als je het over focus hebt, dat is gewoon 100% focus de hele dag door.
Nou, zullen wij jou verder laten gaan? Dankjewel, Henk.
Ja? Ja. Nou, dan wens ik jullie nog een hele fijne dag.
Dat komt helemaal goed. Jij, heel veel succes nog.
Ja, dankjewel. Yo. Het is dan ook goede dag, hè?
Hoi, ja, hoi. Goed.
Yo, hoi.
Hoi.
Henk, ja.
Nou, Henk is druk, dus dan kunnen wij weer verder, Tristan. Focus, daar ging het natuurlijk over. Waar ligt jouw focus op de komende tijd?
Nou, wat leuk dat je het zo spontaan vraagt. En dat we er hier niet van tevoren even over hebben gepraat. Ik ben in de positie geweest begin dit jaar... dat ik bij Waterbedrijf Groningen een vrij grote klus mocht doen... voor een communicatietrainingstraject.
Mm-hmm.
En eigenlijk ben ik in dat traject... om mezelf een soort van houvast te geven, heb ik een trainingsmethode ontwikkeld toen. En die werkte in de training vrij goed om de communicatieskills van de mensen daar te verbeteren.
Wat fijn.
En ik vond voor mezelf ook dat het mezelf veel houvast gaf in, joh, hoe vlieg ik communicatie met mensen aan?
Mm-hmm.
En dat is de ACE-methode. De ACE staat voor authenticiteit, mm-hmm, communicatie en empathie.
Mooi.
En authenticiteit en empathie zijn dan in die methode de randvoorwaarden die je nodig hebt om tot goede communicatie te komen. En ik dacht, nou, volgens mij zit daar wel wat in. Daar kan niet, als het voor mezelf en voor die deelnemers handig is, dan moet ik dat gewoon eens verder gaan uitwerken. Dus daar ben ik het afgelopen half jaar mee bezig geweest. Aanvankelijk was mijn planning dat ik in 6 weken wel even dat boekje zou maken. Nou, 7 maanden verder, nog steeds niet af. Maar mijn hoop is om dat volgend jaar af te ronden en dan ook daar een trainingslijn over te maken en die bij Noorderlink aan te bieden.
Mooi.
En dan inderdaad echt gericht op, hoe versterk je de communicatie tussen de medewerkers op de werkvloer?
Mm-hmm.
En vooral ook, en dat is waar denk ik veel onderscheidende vermogen in ligt, hoe creëer je de ruimte voor het gesprek? Want je kan alle communicatieskills van de wereld hebben, maar als je toch op je handen zit of het gevoel dat het niet veilig is,
ja,
dan komt het er niet uit. En dat merk ik zelf ook, weet je. Ik heb veel podia gestaan. Ik weet echt wel hoe ik een boodschap moet overbrengen. Maar er zijn genoeg plekken waarop ik zelf ook denk van... oeh, ik hou me maar even stil.
Ja.
Nou, als je die impasse kan doorbreken, dan maak je een groot verschil, denk ik, als bedrijf. Dus,
mooi.
Nou, dat is mooi praat, maar ik hoop dat het ergens volgend jaar een keer te verschijnen is.
Ja, en dan vind je het wellicht bij ons in StudyTube. En ja. Dan zie je Tristan weer.
Ja, lijkt me leuk.
Ik wil je heel erg bedanken voor vandaag. Super fijn dat je erbij was. En wie weet spreken we je binnenkort dan nog wel weer.
Bedankt dat ik mocht komen en wie weet tot snel.
Tot snel.